Oké, okay. Oh, heel goed. Kijk, Ilona zet het al voor je neer. Ik wil graag nog met Edward bidden. Vader in hemel, dank u wel. U bent inderdaad genoeg voor ons. En we stellen onze hoop op u. En dat doet ook Edward. Ik vind het ontzettend fijn, Heer, dat hij hier toch vanochtend nog in ons midden is. En wilt u hem zegenen. Hem de woorden in de mond geven die nodig zijn om ons als gemeente op te bouwen. Die wij nodig hebben als gemeente Berea. Die wij nodig hebben als individu. Vader in de hemel, zegen zo deze preek in Jezus' naam.
Ik moet zeggen, steeds als ik hier weer ben, ben ik onder de indruk van de muzikale kwaliteit die hier zit. Ik weet niet hoe jullie dat vergaat, maar dan zie ik de variëteit en de kwaliteit. En elke keer is het weer anders. Ik weet niet precies hoe dat bij jullie zit, of je daar speciaal op selecteren, wie hier binnen mag komen. Maar het is wel echt geweldig, daar geniet ik echt van. Dus ik kan me ook voorstellen dat jullie denken, hé, jammer dat dat al stopt, omdat ik zo nodig... Dan moet, zeg maar, en ja, om 11 uur helaas moet vertrekken. Zit er iets niet goed? Geweldig. Maar goed, het zij zo. En ja, we hebben net met elkaar gezongen van... Hij is genoeg voor mij en keer niet terug. En soms heb ik wel eens het gevoel dat ik terugkeer. Dat ik terugkeer van het feit dat ik denk, ik vind het steeds moeilijker soms om mezelf christen te noemen. Dus jullie schrikken misschien een beetje dat je denkt, hé, die werkte toch bij Joef Krijnst. Nou, daar zit ook het punt niet. Maar soms, dan kom je mensen tegen dat je denkt van, ja, dan snap ik dat het soms moeilijk is om christen te zijn. Ik zat laatst naast iemand en we waren in gesprek en hij werkte in de olieindustrie en had al in 29 landen gewoond en... Het was heel leuk hoe hij overal zwemles gaf aan gehandicapte kinderen. En hij deed geweldige dingen. En we kregen altijd zo'n gesprekje. En vroeg aan mij wat ik deed. Dus via Joef Krijnst heb je dan altijd weer een snel bruggetje. En ik ben geen christen. Wil ik echt niet zijn. En ik dacht, ja, waarom dan niet? Nou ja, hij zegt, kijk, ik heb al in 29 landen gewoond. En ik heb heel lang ook in Italië gewoond. En hij zei, ja, de christenen daar, die zijn zo vermengd met de maffia. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Ja, hij zei, ik geloof wel dat er een schepper is. En wat hij deed en wat hij geloofde, dat ik dacht... Maar hij zei, ja, ik wil absoluut geen christen zijn. En ik dacht, ja, ik kan me dat voorstellen als iemand dat zo verwoordt. En ik zie het al aankomen, ben ik in Amerika... en dan krijg je natuurlijk de vraag van, hoe zit dat in Nederland? Dat is toch een christelijk land? En jullie spreken over voltooid leven. En met alles erop en eraan. En zomaar dat jullie een pil willen geven aan mensen. En dat je denkt, ja, een christelijk land. En dus soms zit je in situaties dat je denkt van... Ja, als je zo christen ziet, dan ga je Christus zijn naam bij dingen halen... waar die absoluut niet bij past. En dan heb ik er ook moeite mee. Kijk natuurlijk niet in alle situaties. Soms ben ik ook trots op deze geuzennaam. En soms kan het ook zijn dat ze je niet pruimen, omdat je christen bent. Ja, dat kan gebeuren. Maar daar gaat het me niet om. Het gaat erom dat je denkt, soms wordt Christus naam bij dingen gehaald waarvan je denkt, ja, maar daar hoort hij niet. Dus in sommige situaties vind ik het eigenlijk prettiger om te zeggen, ik ben een volger van Jezus. Dat is dan wat, ja, je zou kunnen zeggen, wat makkelijker. Of wat makkelijker, dat communiceert dan beter. Omdat sommigen... Ja, zo leven met een verwrongen beeld van wie Christus is en wie christenen zijn. Omdat Gods naam, Christus' naam, bij dingen gehaald worden die absoluut niet bijpast. En sommigen zeggen dan ook, ja, maar kijk, het gaat er niet zozeer om wat je gelooft, het gaat er eigenlijk alleen maar om wat je doet. En ik dacht van, dat is maar even de vraag of dat zo is. En daarom dacht ik van, we gaan vanmorgen met elkaar lezen het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En dan zou je kunnen, want sommigen zeggen, ja, het gaat er vooral om wat je doet. In dat verhaal zie je die priester en die leviet die om iemand heen lopen en dan die Samaritaan die uiteindelijk gaat helpen. En sommigen zeggen, zie je, wat er eigenlijk alleen toe doet, is niet of jij priester of leviet bent en je aan de regeltjes houdt. Het gaat er gewoon om dat je goede dingen voor een ander doet. Maar gaat het in dit verhaal er ook om? En ik dacht, dat vind ik mooi om daar met jullie vanmorgen naar te kijken. Nou, het verhaal wat u hier op het scherm ziet, Lucas 10, vers 25 tot 37. En ik wil dat proberen te doen ook een beetje door de lens van hoe mensen uit het Midden-Oosten zo'n verhaal lezen. Omdat wij toch vaak ook met een wat westerse blik kijken. En ik dacht van, ik vind het wel leuk vanmorgen om met jullie een beetje anders te kijken. En dan staat er, en er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. En die vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En de wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. En, oh ja, nog even, en doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg toen aan Jezus, wie is mijn naaste, even tot zover. En als je het leest, dan denk je misschien van, nou, het is ook gelijk cru, hè? Dus zo'n wetgeleerde en die gaat dan met Jezus een stevig debat aan. Nou, dat is heel risky, dat verlies je altijd, denk ik dan. Maar goed, die wetgeleerdes in die rabbicultuur, daar was dat gewoon, ja, dat was gewoon de traditie. Je ging een stevig debat aan met iemand en hij doet dat met Jezus. En de kunst is dan eigenlijk voor die rabbies wie het beste een bijbeltekst kan toepassen op een lastige situatie. En dan gaat het er eigenlijk om, wie kan dat nou het beste? Wie wint als het ware zo'n debat? Dus ja, voor mij kwam het een beetje onvriendelijk over als ik zo hier begin te lezen. Maar voor hun is dat eigenlijk een hele normale manier van doen. En waar ze het scherp willen stellen. En Jezus, op zijn eerste vraag komt hij al met een wedervraag. En het is als het ware gelijk 1-0 voor Jezus. En dan denkt hij van die wetgeleerde, en dan staat er, en dan moet hij zich rechtvaardigen, en dan wil hij nog doorgaan, en dan vraagt hij op een gegeven moment, en ja, wie is dan mijn naaste? En dan vraagt hij dan aan Jezus, wie is mijn naaste? En dan staat er, en toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde, en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden, en hem daarna half dood achterlieten. En toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. En de volgende morgen gaf hij hem 2 denarii aan de eigenaar en hij zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, dan zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En de wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem had, heeft getoond. En toen zei Jezus tegen hem, doe dan voortaan net zo. Ja, dat is een bekend verhaal. Tenminste, ik denk dat de meesten van u waarschijnlijk dit verhaal kennen. En met de vraag van, ja, wie is nu eigenlijk je naaste? Tot hoever gaat dat nu eigenlijk, je naaste liefhebben als jezelf? Ja, je kan toch niet voor de hele wereld zorgen? Dat is op zich een hele boeiende vraag. En ook een vraag die er doorheen speelt, wie is God nou eigenlijk in dat verhaal? Je moet God liefhebben boven alles. En wie is die dan? En dan zien we daar dat, dan gaat Jezus een verhaal vertellen. Hij gaat niet exact een definitie geven, maar hij schetst een situatie waaruit we kunnen destilleren, wat is nu eigenlijk een naaste? En misschien kan de tekst gewoon even blijven staan. En ja, het begint al bij, ja, wie ligt daar nu op de grond? He, ja, daar ligt iemand waarvan we lezen dat het iemand is die dus van Jeruzalem naar Jericho. En dan wordt hij onderweg overvallen door rovers. Die hebben zijn kleren uitgetrokken. Die hebben hem zwaar mishandeld. En ja, daar ligt hij half dood. En ja, we hebben de neiging om daar snel overheen te lezen, maar hier zit al een heel cruciaal iets. Want ja, wat weten we van deze man? Eigenlijk weten we weten niet, is dit een Jood of is dit een niet-Jood? Dat is wel belangrijk. Is die rein of niet? En deze man, ja, daar staat van, ze hebben zijn kleren uitgetrokken. En ja, hoe kon je iemand herkennen of het een Jood was of niet? Dat kon je herkennen. En hoe weet je bijvoorbeeld of iemand uit een bepaald land komt? Dat kun je soms herkennen aan iemands kleren. Of dat kun je herkennen aan iemands spraak. He, dus bijvoorbeeld, kijk, voor mij is Arabisch Arabisch. Ik sta er eigenlijk helemaal niks van. Maar al die mensen uit die Arabische landen, die horen naadloos. Oh, die komt uit Libanon. Oh, die komt uit Jordanië. Oh, dat is een Egyptenaar. Voor mij is het allemaal Akadabra. En voor iemand Arabisch, die kan ze ook allemaal wel een beetje verstaan. Maar je hebt heel veel verschillende accenten. En uit het accent hoor je van, waar komt die vandaan en wie is die? Maar ja, deze man die kan niet meer praten. En ze hebben ook zijn kleren uitgetrokken, dus ook aan zijn kleren. En die hebben ze weggeroofd. Dus daar zie je het ook niet aan. Soms kun je nog iets zien aan het gelaat van iemand. Maar ja, ik neem aan, als er staat dat hij hier ongeveer half dood ligt, dat ze hem flink toegetakeld hebben en bloed over hem heen, en dat je dat ook niet meer direct kan zien. Ik had een collega uit Armenië, en ze zei, ja, ik moest op een gegeven moment vliegen, en ik stond op vliegveld Charles de Gaulle, en dat is zo'n groot, gigagroot vliegveld. En ze zei, ja, ik voelde me zo alleen, en ik wist gewoon de weg daar niet. En ze zei, toen zag ik een man in de hoek zitten, staan, en ze zegt, ja, als een hele gelaatsuitdrukking en hoe zijn gezicht was en zijn neus stond, wist ik gelijk, dat is een Armeniër. En ze zegt, ik ging naar hem toe en ik sprak hem aan in mijn eigen taal. En die man was helemaal perplex. Hoe weet jij nou dat ik een Armeniër ben? Ja, zegt ze, maar dat zie ik aan je neus. En ik denk, ja, het is grappig. Zo herkende ze iemand. Maar deze man is dus niet herkenbaar. En dan komt er gelukkig, of toevallig staat er hier, dan komt er een priester langs. Nou, dat beter kun je het niet treffen. En dat je denkt, die gaat helpen. Maar ja, dan staat er dat die priester, die gaat er met een boog omheen. Dus niet vanwege het feit dat hij dacht, aan die kant zitten nog rovers. Maar die priester dacht van, ja, wacht even. Ik weet niet wat het is. Of ik weet niet wie die is. Ik weet niet waar die vandaan komt. Dus voor hetzelfde geld is het een niet-Jood. En als het een niet-Jood is, dan is die onrein. He, dus als het gaat om de naaste voor een Jood, of een Jodengenoten, dan lezen we in Leviticus, ja, dat als het gaat om je naaste liefhebben, waren dat vooral de Joden en de Jodengenoten. Maar niet de heiden. Als je die aanraakt, dus als een priester hem zou aanraken en het was een heiden, dan had hij een groot probleem. Want dan werd hij onrein. En als hij onrein was, kon hij geen priesterdienst doen. En als hij geen priesterdienst kon doen, ja, dan miste hij zijn tiende. Kon die niet voor zijn familie zorgen. En dan moest er reinigingsrituelen doen. En dat was niet een kwestie van één gebedje. Nee, dat kostte een behoorlijke tijd. Dus, die denkt, ik neem niet het risico. Dus, ja, in al zijn onbarmhartigheid wil die gewoon de wet volgen. En dus wij denken misschien, wat doet die? Dat iemand dat durft en daar zomaar omheen loopt. Maar ja, deze priester, die had heel wat te verliezen. En die denkt, dat doe ik niet. Dat zijn voor mij te grote risico's. En die denkt, in al mijn onbarmhartigheid hou ik mij keurig aan mijn regeltjes. En het is ook wel begrijpelijk. Ook al als ik het op het eerste gezicht lees, denk ik van ja, dat is toch wel heel raar. Maar ja, als je hun cultuur ziet en wat daar allemaal aan vast zit, dan is het eigenlijk wel begrijpelijk. Want ja, hij kan gewoon niet zien of het een Jood is. En als het een heide is, heeft hij een echt groot probleem. Maar goed, dan gelukkig, dan komt er een leviet. Dat is de tweede. Bij de leviet denk je, oké, die heeft te maken met iets minder strakke regels. Dus ja, misschien zal die het wel doen. Maar ja, die leviet, die heeft waarschijnlijk wel geweten dat er een eindje voor hem, dat er een priester liep. Ik kom net uit Jeruzalem terug. Dus die denkt, ja, als ik ga helpen en ik ontdek dat het een Jood is, dan heeft die priester niet aan zijn taak voldaan. Dan heeft hij zich niet aan de wet gehouden en daarmee is hij onrein. Dus dat kan ik niet doen. Dan breng ik die priester in diskrediet. Dan tast ik zijn eer aan. En als er één ding belangrijk is in het Midden-Oosten, dan is het wel de eer van mensen. Ik weet niet, dat komen jullie misschien ook wel eens hier tegen. Dat je, ja, we zien natuurlijk steeds meer mensen uit allerlei culturen in ons land. Ja, en dan heb je te maken met, zeker in de Midden-Oosten cultuur, ja, dan is het de eer van iemand is gewoon heel belangrijk. Die tas je niet zomaar aan. Dan kan het best zijn dat iemand nee zegt, terwijl je denkt, nee, die zit te liegen. Het is wel waar. Daar was hij zelf bij, heeft hij gezien. Maar dat zal hij nooit bekennen als hij de eer van zijn familie daar mee zou moeten aantasten. Dat is zo belangrijk. En hij zegt dan, die liegt. Terwijl als je de cultuur wat kent, denk je, nee, die liegt niet, maar die... Ja, die probeert de eer te redden. Dus hoe gaan we het zo doen dat zijn eer gered wordt en hij uiteindelijk toch ja zegt? Dat is altijd de hele kunst. Maar ja, dat is een kwestie van, ja, dat je ook wel begrijpt dat deze man, deze leviet, ja, die handelt eigenlijk wel conform hun cultuur heel netjes. En ook hij in al zijn onbarmhartigheid vindt de wet, vindt de cultuur en de gewoontes belangrijker dan hier omzien. Ja, en dan denk je van, nou, dan zal Jezus nu wel een Jood ten tonele voeren. Gewoon een nette Jood die zich niet als priester of leviet daaraan moet houden. En dan gaat hij wel zorgen, dat is een echte gentleman en die regelt dat dan wel. Maar nee, dan voert Jezus een heel ander iemand ten tonele. Dan zegt hij, en daar was een Samaritaan. He, dus daar kwam een Samaritaan, ook hij was op een reis en zag hem liggen. En een Samaritaan, ja, dat lag heel gevoelig. Want een Samaritaan, die kwam uit Samaria en die hielden zich wel aan de Torah, maar niet aan de hele Tanach. En die hadden ook hun eigen heiligdommen. Dus dat was echt not done. Je liet je liever, nou ik zou bijna zeggen, liever bleef je liggen dan dat je door een Samaritaan werd geholpen. Ja, en dan zie je dus dat die Samaritaan gaat helpen. Die Samaritaan was eigenlijk een... Ja, bij hun werden die gezien als, van ja, dat waren eigenlijk je grootste vijanden. Stelletje terroristen waren dat. En dan zien we iets heel bijzonders. Dan zien we, en deze man, die werd met ontferming bewogen. Hij kreeg medelijden. Het is hier wat zwak vertaald, maar daar staat echt, hij kreeg een diep medelijden met deze man. En medelijden, zoals je dat bijvoorbeeld ook leest in het Oude Testament, dat we lezen dat God het gejammer en de aanklachten van het volk van Israël hoort en dat God een diep medelijden krijgt en denkt, ik moet mijn volk uit Egypte redden, dat gaat hier niet goed. Dan staat er in Jesaja, of dan lees je in verschillende delen ook van het Oude Testament, dat God krijgt medelijden. God is niet een onbewogen beweger die het allemaal niks kan schelen. Nee, we mogen leven met een God die bewogen is. Dat is het woord ook wat hier gebruikt wordt. En dan krijgt deze man, die krijgt medelijden. En dan staat er, dan giet hij olie en wijn uit om zijn wonden te verzorgen. En olie en wijn staan hier ook niet zomaar voor niks, want olie en wijn werden gebruikt bij de offerdienst. Dus het zijn twee, ik noem het maar even symbolen, die uit de offerdienst kwamen. Dus die priester en die leviet, die hebben waarschijnlijk net met hun olie en wijn geofferd. En die hebben het als het ware gebruikt in de tempel om te offeren. En deze man heeft het bij zich. En met die olie en de wijn verzorgt hij de wonden van deze persoon. En dan brengt hij hem weg. En dan gaat hij naar een logement en daar blijft hij dan blijkbaar ook. En dan geeft hij de volgende dag, geeft hij alvast 2 denarii. En dan zegt hij, als ik weer terugkom en het kost meer, dan ben ik ook bereid om dat te betalen. Ik dacht, ja, dat is ook wat. Ik weet niet of jullie wel eens ergens, stel even dat je je huis wil verbouwen. En je vraagt een offerte en je zegt, en die aannemer zegt van nou, het kost pak een beetje 10.000 euro. En hij zegt, ja, ik weet niet of ik het ervoor kan doen, kan best veel meer kosten. En jij zegt, oh, dat maakt niet uit, joh, het kost het dubbele, ik betaal het gewoon. Dat is geen probleem. Nou, zo werken wij natuurlijk niet. Tenminste, ik niet. Misschien zijn jullie daar wat makkelijker in. Maar deze man, die zegt van nou, hier heb je alvast 2 denarii. En als het meer kost, dan betaal ik dat graag. En ik dacht, wat is dit een bijzonder beeld wat er hier wordt gegeven. Want hier zou je kunnen zeggen, waar de priester en de leviet God vertegenwoordigen op aarde. En dat je denkt, ja, zij behoren God te vertegenwoordigen, maar doen dat op een manier dat je denkt, het is zo onbarmhartig, want hun wetjes vinden ze belangrijker. Zo zie je eigenlijk dat God, en wij zijn naar Gods beeld geschapen, dat God zijn beeld, het beeld van God, het beeld van wie Christus is, voor ons zichtbaar wordt via die Samaritaan. Via een Samaritaan die niet gepruimd werd. Maar dat werd Jezus ook niet. Het beeld wat hier uit dit verhaal komt, is eigenlijk ook het beeld wat we zien wie Jezus is. We zien dat hij kwam als iemand die veracht werd, staat er in Jesaja. En die Samaritanen die werden ook veracht. En voor Jezus was niet de wet het hoogste goed, al hield hij de wet. Maar voor Jezus was de barmhartigheid, de liefde, het hoogste. En dat zie je hem ook steeds, want steeds hebben die wetgeleerders beginnen over de Sabbat en wat je daar wel en niet mag. En dan zie je steeds weer hoe Jezus dat omkeert. En dat Jezus zegt, maar het gaat om wat erachter zit. En dat beeld zien we hier ook. En we zien het beeld komen van deze man, die Samaritaan die voor hem zorgt. Het mag hem blijkbaar alles kosten. Hij durft een open, je zou kunnen zeggen, een soort open rekening af te geven. En ik dacht, dat is ook wat God doet. God zegt niet, heb jij je wel aan alle regeltjes gehouden? Nee, weet hij ook wel dat dat niet zo is. God is een God die voor ons wil zorgen, die barmhartig is. En die zijn liefde wil geven. Die zelfs alles wil geven. Dus niet alleen een rekening met een open eindje, maar zelfs met een heel groot open eind waarvan hij weet, dit kan nooit betaald worden. En hij geeft zijn zoon. Daarom is het ook zo geweldig dat er straks, dat er avondmaal gevierd wordt. Dat we daaraan herinnerd mogen worden dat God, voor God zijn we alles waard. Hij heeft zijn zoon gegeven. En dat zien we eigenlijk ook in dit verhaal terugkomen. Waar de wetgeleerders de grens op zoeken. Als ik nou maar dit en dat doe, als ik me maar netjes aan mijn geboden hou. En ik begrijp dat die Joden die hadden 613 geboden waar ze zich aan konden houden. Dus dat waren er best een heel rijtje. Als je dat dan maar doet, en dan kun je daarnaast kun je rotzooien wat je wil. Maar dit moet je in ieder geval doen. Maar wat zo mooi is, dat je hier ziet dat de liefde van Christus zet mensen aan. En dat beeld van Christus, dat wij zijn naar het beeld van God geschapen, dat zien we hier terugkomen in die Samaritaan. En ik dacht, ja, we zien eigenlijk, je kunt zeggen, je ziet eigenlijk drie soorten voorbijgangers, kom je soms tegen. Soms zijn het, je zou kunnen zeggen, we zien hier de rovers. En die rovers die denken gewoon, wat van jou is, is ook van mij. En die roven op een onbarmhartige manier. En die rovers zien we nog steeds. Maakt ze niks uit van wie wat is. Dat is de ene groep die we zien hier. Dan zien we de groep, dat zijn de voorbijgangers. En we zien hier twee voorbijgangers, die priester en die leviet. Ja, die denken, wat van mij is, is van mij. Daar kom je niet aan. Want ik wil geen risico lopen. Rein en heilig en veilig leven is belangrijker. En zij negeren eigenlijk. Ja, je zou kunnen zeggen, zij hebben een soort onverschilligheid waarmee ze weglopen. En vaak zijn dit soort mensen die onverschillig langs je heen lopen, terwijl je eigenlijk hulp nodig hebt. En kan ze niks schelen. Dat is soms erger dan de mensen die gewoon ja, van niks weten of het anders doen. He, dus dat, ja, deze voorbijgangers, die willen gewoon geen risico lopen. Het mag me niks kosten. Ik zat een poosje terug, zat ik naar het journaal te kijken. Dus ik denk dat het op het journaal was. En er was een van onze politici, ik zal maar geen namen noemen, maar die zei van, ja, we willen best voor migranten zorgen, maar het mag ons niks kosten. Niks van onze welvaart. En toen dacht ik, hoe hebben we het nou toch? Dat is natuurlijk flauwekul. Ja, dat is gewoon, het mag ons niks kosten, want wat van mij is, is van mij. Kom je niet aan. En dat is een zeer onbarmhartig iets. Als je bedenkt dat er mensen zijn die van huis en haard zijn verdreven op een manier waarvan je denkt, dit is vreselijk. En natuurlijk, er zit soms wat tuig tussen wat niet kan, dat weet ik ook best. Dus daar mag best goed kritisch naar gekeken worden. Maar de algemene regel is, we hebben hier te maken met mensen die moeten vluchten, die alles soms hebben achtergelaten. En dan kun je niet zeggen, wat van mij is, is van mij en dat mag mijn welvaart niet kosten. Nee, dat kost ons iets. En dat zien we bij die derde, of zeg maar bij de Samaritaan. Daar zien we terug, die zegt eigenlijk, ja, wat van jou is, of wat van mij is, dat mag ook van jou zijn. En daar wil ik in delen. En hij riskeert zijn leven. He, dus deze Samaritaan, doordat hij deze man zeg maar, met zich meebrengt en bij dat dorp in dat logement, nam die een enorm risico. Want je moet je voorstellen dat je hier dus te maken hebt eigenlijk met een terrorist. Die waarschijnlijk in dat dorp waar die kwam, was dat een Joods dorp. Dus je moet je voorstellen, als je het even naar deze tijd zou trekken, dat het een Palestijn is, die heeft een Jood onderweg gevonden die mishandeld is. En die gaat die op de Westbank brengen bij een, hoe heet dat, bij zo'n nederzetting, die netjes ommuurd is en goed bewaakt wordt. En dat hij hem daar aan de poort aflevert, dat hij belt en dat hij zegt, joh, ik heb iemand gevonden. Nou, ik denk voordat als die poort goed en wel open is, dan is deze man al gelyncht. En later zullen ze denken, oh wacht even, deze man, als die hem hier zou brengen, dat doe je natuurlijk als je niks, als je onschuldig bent, kom je, ja, dan ben je toch waarschijnlijk wel onschuldig als je deze man hier zou kunnen brengen. Want als jij schuldig was, ja, dan zou je hem gewoon hebben laten liggen. Maar deze man neemt een enorm risico. Hij komt hem, hij brengt hem. En doordat hij hem, ja, op die plek brengt, ja, stel dat je dat als terrorist doet. Ja, dan liep die risico. En ik dacht van, ja, dat is het beeld van God. God loopt risico voor ons. God heeft zijn leven gegeven. Jezus geeft zijn leven. Hij heeft heel veel risico genomen. Door ons een vrijheid te geven om te handelen. Maar je ziet dat we dat vaak niet naar behoren doen. En dan vind ik het zo mooi dat er uit zo'n verhaal, dat er een beeld van God naar voren komt wat zo anders is dan wat soms heel veel mensen van buiten hebben. Dat ik denk van ja, dan ben ik trots om christen te zijn. Als je ziet wat er hier gebeurt, dat er iemand is die medelijden krijgt, die bewogen is met wat er op hem, ja, wat er op zijn weg komt. En die gaat helpen. En die zegt, ja, het mag me wat kosten. Omdat hij bewogen is, omdat hij denkt, ja, maar ik leef met Jezus. En Jezus heeft zijn leven, heeft alles aan ons gegeven. En ik hoop, ja, dat we met dit beeld, dat we, ja, ons mogen geven aan wat God op onze weg brengt. En dat kan soms heel verschillend zijn. Maar ik dacht van, ik hoop dat jullie, dat wij met elkaar, dat we bekend staan als mensen, ja, die hier die barmhartigheid vertonen. En die niet denken, ja, als ik me maar netjes aan mijn regels hou, en het gaat om mijn eigen veiligheid, en ik moet houden wat ik heb. Nee, mensen die naar het beeld van Jezus zich willen geven. Ook als dat soms meer kost dan je misschien lief is. Omdat de liefde van Christus ons drijft. En dat is ook wat ik hoop. Ja, en wat ook hier uit dit verhaal spreekt. Dat God als het ware via het beeld van die Samaritaan komt. Ja, en soms zullen mensen je, ja, soms zullen ze je uitkotsen. Omdat ze gewoon niet fijn vinden dat je christen bent. En dan ging het niet om, waar ik mee begon, voorbeelden van christenen waarvan je denkt, dit deugt ook niet. Nee, maar soms zullen ze, ja, om wie je bent, ja, zullen ze over je gaan roddelen. Nou ja, stelletje christenen, zondagochtend. Maar ik hoop dat jullie mensen zijn die hier in Apeldoorn en in de wijde omgeving mensen zullen zijn, die hier net als de barmhartige Samaritaan omzien naar wat er op je weg komt. En dan niet denken, klopt het misschien wel volgens alle regels? Maar dat je denkt, dat je met bewogenheid bewogen bent om wat er op je afkomt. En dat is het beeld wat hier gegeven wordt. En dan word ik zo enthousiast dat ik denk, met deze God mogen we leven. Die alles heeft gegeven voor ons. En die met ons wil leven. En die ons wil leiden. Amen. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel. Dat u ons laat zien wie echt onze naaste is. Heer, dat de mensen zijn die op onze weg komen en die uw barmhartigheid nodig hebben. Heer, mogen we een verlengstuk zijn van wie u bent. Mogen we u zichtbaar maken op een manier, Heer, dat mensen u leren kennen. Hieraan zullen alle weten dat gij discipelen van mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. En Heer, Vader, dat bid ik ook voor de mensen hier, dat we liefde onder elkaar mogen hebben, en dat door die liefde, die zichtbaar wordt door onze handen, dat uw liefde is, waardoor mensen u leren kennen. En ik wil u danken, Heer, hoe u alles heeft gegeven, hoe u medelijden met ons had, hoe u met ontferming werd bewogen, hoe u alles heeft gegeven, uw Zoon, voor ons. Als een offer om ons weer te verzoenen met u. Heer, en ik wil u danken voor het voorrecht dat we met u mogen leven in een relatie met u. En Heer, mogen we vanuit die relatie met u onze weg gaan, ook weer deze week. En Heer, mogen we een zegen zijn voor wat u op onze weg brengt. En dat we niet als een priester en leviet ons netjes aan de regeltjes houden, maar vervolgens wel heel onbarmhartig handelen. Maar Heer, mogen we lief hebben met een houding zoals de barmhartige Samaritaan hier. Zegen ons zo. En zegen deze tijd met elkaar hier. In Jezus' naam. Amen.